In Hosea hoofdstuk 2 waren wij, waar eerst de Heer via Hosea spreekt over en tot Israël, dat door hem zou weggevoerd worden en zou verhinderd worden om steun te zoeken of hulp te krijgen bij haar boelen, want voor de gelegenheid wordt Israël voorgesteld als één vrouw en meer in het bijzonder als een overspelige vrouw die wellicht haar heil zou zoeken bij haar boelen, want zo heet dat dan in vers 6 bijvoorbeeld van Hosea 2. Zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen, die zijn of geven niet thuis. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Hetgeen, nogal letterlijk, je kan het niet missen, de woorden zijn van de zogeheten verloren zoon, die dus een beeld is van de zogeheten verloren stammen. Beide waren ze dat niet, maar vooruit. Hij zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Want ja, bij zijn vader, voordat hij wegging, had hij beter dan nu, enzovoorts. En ik weet niet of ik het nog aangehaald heb, maar in Jeremia 31, dat beruchte hoofdstuk, beroemde hoofdstuk over dat nieuwe verbond, wordt daadwerkelijk gesproken over Efraïm, die aan zichzelf ontdekt zal worden, enzovoorts, die ineens weer weet wie hij is. In werkelijkheid, dat is een probleem voor de mens, heb ik begrepen, dat hij niet weet wie hij is. Dat is een goede reden voor, zeg ik ook altijd, hij is ook niets. Hij moet wat worden, en als hij niks geworden is, dan is hij ook niks. En als hij wat geworden is, dan gaat hij niet op zoek naar zichzelf. Want dan is hij zichzelf ook niet kwijt. Heb ik dat gelezen uit Jeremia 31? Ik vind dat altijd wel aardig, omdat wij kennen Jeremia 31 als dat hoofdstuk waarin expliciet, ik bedoel dus letterlijk, gesproken wordt over een nieuw verbond. Maar het hoofdstuk in het algemeen en in de eerste plaats spreekt niet over de heidenen, spreekt ook niet over Juda, maar spreekt in de eerste plaats over Efraïm, namelijk over de 10 stammen van Israël. Dat is ook dat hoofdstuk waar die beroemde woorden staan in Jeremia 31 vers 9, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, maar dat is hetzelfde hoor, Efraïm is mijn eerstgeborene, sprekend over de 10 stammen. De 2 in de dagen van Jeremia kunnen dat nooit verkeerd begrepen hebben. Of ze het geloofd hebben is een ander ding, maar als ze de woorden begrepen hebben, zij waren niet Israël of Efraïm. Zij waren Juda. Ja. Maar Israël en Efraïm worden aangesproken. Ook hier staat waar ze zijn. In de koloniën staat er. Hoor dus Heere woord, gij heidenen. Want ik vind het misschien vreemd, maar Israël en Efraïm en heidenen is gewoon synoniem hoor hier. Staat gewoon voor hetzelfde. Ze zijn immers niet Joods. En dus heidenen. En verkondigt het in de eilanden, zo vertalen de statenvertalers dat woord. Dat heb ik u wel eens verteld, dat betekent eigenlijk gewoon koloniën. Maar ja, het kost me een half uur om dat te demonstreren, dat dat zo is. Maar het gaat over degenen die zich afgezonderd hebben en die zich elders hebben gevestigd. Wij noemen dat koloniën van oudsher. En de vertaling met eilanden is zo gek nog niet, want eilanden zijn plaatsen die afgezonderd zijn van het vasteland, in het gewoon Nederlands althans, en ergens anders liggen. Dus vandaar. Maar ze heten verkondigd in de koloniën, die verre zijn per definitie, die zijn erg ver, die zijn zelfs aan de einden der aarde en eigenlijk als letterlijke eilanden zijn nog verder. En zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Hetgeen verwijzingen zijn naar weer andere profetieën over de komst van de goede herder enzovoorts. En vanuit deze verse ga ik meteen verder in vers 20. van Jeremia 31. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Ja, hoe verzin je het? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Rugama, dat woord staat daar, als in Hosea. Kan niet missen, spreekt de Heere. En in de voorgaande verse staat in vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zei de Heere, mijn God, zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf, dat wil zeggen nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Ook dit zou de woorden kunnen zijn van de verloren zoon. En daarna spreekt de vader van die zoon in vers 20, maar die las ik net al. En nu ik hier toch ben, kan ik het niet nalaten meteen ook te lezen vers 21. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls. Nu is Israël ineens een vrouw weer. Hè? O jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. En die woorden richt uw merkteken op, stel uw spitse pilaren. Betekenen gewoon dat zij stenen, monumenten zouden oprichten langs de weg die zij gegaan zijn. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Want ik ben van mening, om nog een paar redenen, maar dit is de eerste. Ik ben van mening dat al die zogenaamde megalithische bouwwerk, die megalithen, de menhirs en hoe heet ze maar, de dolmen, de hunnebedden, hoe ze maar heten, inclusief Stonehenge en wat het maar was allemaal, dat het allemaal opgericht is op een of andere wijze door Israël. Door de 10 stammen op hun zwerftochten uiteindelijk verzameld in Noordwest-Europa. Daar vind je de meeste van die tekenen, maar je vindt ze in het oosten ook hoor, overigens. Maar goed, het doet er nou verder allemaal niet toe. Maar het zijn herinneringen aan het verleden. Afgezien daarvan, het oprichten van merktekenen, van een beetje fatsoenlijke stenen zal ik maar zeggen, dat is van oudsher kenmerkend geweest voor Abraham en zijn zaad. En voor Israël, dat weet u toch, hè? Het begon ongeveer in Gilead, geloof ik. Nee, ook niet eens. Het begon in Bethel. Met die ene steen. En daarna Gilead in verband met Laban. Dat is ook een hele sterke trouwens. En natuurlijk de doortocht door de Jordaan. 12 van die stenen. Op de bodem van de Jordaan en aan de oever van de Jordaan. Ze deden dat. Ja, het is een boel werk, maar ja. Doe dan maar.
Ja, ik heb hier nog een steen.
Ja, dat was die van Bethel. Hij sliep op een steen en zette hem ook recht op. Kon de man dat in zijn eentje? Ja, dat viel wel mee. Hij kon ook die grote steen wegrollen van die put, weet u nog? Ja, voor een huisman was die aardig krachtig, zullen we maar zeggen. Maar over dit soort dingen gaat het, hè? En Hosea meldt dat ook, hè? Hij zal aan zichzelf ontdekt worden. Nou ja, zo staat het er niet. Er staat, het wordt beschreven. Ik zal heen en gaan en keren weder tot mijn vorige man. Daar vind je Israël dus in de vrouwelijke hoedanigheid in Hosea 2 vers 6. Want toen was mij beter dan nu. Dat zou ze doen, dat wordt hier aangekondigd. Een bekering van een Israël nadat het in de ballingschap is weggevoerd. En meer staat er nu even niet over. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de baal gebruikt hebben. Dat hebben we vorige keer nog besproken. Dat Israël zijn dan wel haar rijkdom wijde en gebruikte voor de baaldienst, terwijl de Heer zegt, ja, maar dat spul hebben ze van mij gekregen. want ik heb Israël gezegend, enzovoorts. En dus zegt de Heer, daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlast, dienende om haar naaktheid te bedekken. Kortom, de Heer kondigt aan dat hij een oordeel zal brengen over dat volk, over dat rijk, dat noordelijke koninkrijk van Israël, om zo te zeggen. En hij zal hun zegeningen als het ware wegnemen. Vers 9, en nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen. Doe in het zicht van al die landen eromheen, hè? Inclusief hun goden. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En dan maar meteen verder vers 10, want dit zijn woorden die in zichzelf volstrekt duidelijk zijn. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, en dus haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden, waarbij dan toch aangemerkt moet worden dat die nieuwe maanden, wat ook gewoon nieuwe maanden kan zijn overigens hoor, en die sabbatten en die gezette hoogtijden, dat niettemin toch gewoon inzettingen zijn die via de Mozaïsche wet aan Israël gegeven werden. En je moet er waarschijnlijk uit concluderen dat zij dus tot in die dagen die feesten gevierd hebben. Is dat niet wat vreemd? Ja, dat is vreemd, maar tot in onze dagen worden hier en daar feesten gevierd die gewoon van oudsher gevierd worden. Men heeft geen flauw idee wat de oorsprong daarvan is. Zoals daar zijn Pasen. Hemelvaartsdag. En Pinksteren. Maar Kerstmis ben natuurlijk ook niet. En dan heb ik het niet eens over andersoortige feesten. Want ik noem nou een paar feesten van de zogeheten christelijke kalender.
Maar jullie gewoon, want wij hadden hier gewoon nog dankdag en middag ook.
Ja, die bestond ook nog, hè?
Ja, bij jullie niet?
Was dat voor het gebed, hadden wij. Nou ja, sorry.
Middag voor het gebed.
Ja. Dat weet ik niet, want wij waren natuurlijk sowieso niet kerkelijk. Hè? Dat weet u langzamerhand. Wij waren altijd buitenkerkelijk. Man. Wij behoorden tot de categorie dank God in alles. Dus dat was niet maar één keer per jaar, zal ik maar zeggen. Dus dat weet je niet. Maar die feesten, vraag het maar na. Aan het volk. Men weet het toch niet meer, maar het zijn oude gebruiken. Zo vind je, ook in Nederland vind je vooral regionaal nog feesten die een hele oude oorsprong hebben, maar waarvan de betekenis inmiddels verdwenen is. Maar dat gebeurde kennelijk onder Israël ook. En daarnaast zullen ze hun dagen gehad hebben die gewijd waren aan de diverse goden. En bij ons zijn dat dan de dagen die gewijd zijn aan de verschillende zogenaamde heiligen. Want hij heeft een christelijk sausje gekregen. Zoals daar zijn Sint Maarten, Sinterklaas en Sint Juttemis.
Die laatste vind ik nog goed.
Ja, ja. Okay. Nou ja. Maar kennelijk werden die feesten gevierd. Maar u weet, elders staat ook dat hij zei, ik kan nu verbodsdagen niet rieken. De Heer zegt, ik heb er niks mee, ik kan er ook niet tegen. Hoewel hij ze ingesteld had. Maar Israël was dat helemaal kwijt. Zag de Heer daar niet meer achter, laat staan dat ze enig idee gehad hadden nog van de profetische betekenis bovendien van die gezette hoogtijden. Of ze die ooit gehad hebben, weet ik ook niet. Het zou kunnen. Maar in het algemeen, dat is men uiteraard kwijt. En de Heer zegt, zal er een eind aan maken. Dat betekent gewoon in de praktijk dat de Heer een eind zou maken aan het nationale bestaan van dit volk. Vers 11. Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon dat mij mijn boelen gegeven hebben. Dat wil zeggen, die wijnstok en vijgenboom worden geacht gegeven te zijn door Baal in de eerste plaats, of eventueel door andere goden. Je kan beginnen met het letterlijk te nemen, want heel wat goden worden op wat voor wijze dan ook in verband gebracht met vruchtbaarheid. Als je zegt met succes in het algemeen, dan ben je altijd klaar, want al die goden hebben daarmee van doen. Hè? De hele Santekraam wordt daarop van toepassing gebracht. Ja, Santekraam, ja. Maar goed. Maar er wordt ook speciaal genoemd wijnstok en vijgenboom, omdat die beiden, zeker in ieder geval in de Bijbel, in hoge mate beschouwd worden als emblemen, als typen van Israël als zodanig, waarbij de vijgenboom staat voor de nationale zegeningen in de zin van de stoffelijke zegeningen van het volk, en de wijnstok voor de geestelijke zegeningen van dat volk. Je kunt die begrippen gewoon in de Bijbel terugvinden. We zijn nu officieel, want we hadden toch nog een beetje het kerkelijke jaar dan maar vast. We zijn officieel in de Lijdensweek. Maar in die zogeheten Lijdensweek komen wij inderdaad een vijgenboom tegen. Die vrucht had moeten hebben, maar het was er niet, behalve bladeren. Het was alleen bladeren eraan, want de vijgenboom werd vervloekt. En we worden geacht te weten dat de vijgenboom in die omstandigheid een beeld is van de ongelovige Joodse staat. Maar die geen vrucht draagt. En die dus ook vervloekt werd en dus de vijgenboom verdorde. Vandaar dat een paar dagen in diezelfde Lijdensweek, moet ik zeggen, de Heer sprak: let op het teken van de vijgenboom. En zei: als die begint uit te spruiten, als die weer levend wordt, takt, groen wordt, dan komt het in de buurt, dan is de zomer nabij. Dan zijn we er nog niet, maar er komt dan. En dat is na de 70ste week van Daniël, als een begin gemaakt wordt met de terugverzameling van Israël en opnieuw de stichting van een met recht Israëlitische staat. Van gelovigen, dat is het uitbotten van de vijgenboom. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Dat moet nog plaatsvinden. Dat is in de toekomst. Maar in diezelfde week, in de nacht dat hij verraden werd, sprak de Heer met zijn discipelen over de wijnstok. En dus die hier genoemd wordt, de wijnstok. En hij zei: ik ben de ware wijnstok. Het is toch een wat ingewikkelde gelijkenis als je mij vraagt, omdat in bijvoorbeeld Jesaja, waarom ga ik naar Jesaja eigenlijk? Stond het hier ook niet? In Hosea 10, ik wou zeggen in Jesaja 5, wordt Israël voorgesteld als wijnstok. Eigenlijk als wijngaard. Maar hier staat in Hosea 10, Israël, en ik zou niet weten waarom je daar Juda onder zou verstaan meteen. Het is Israël. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Dat weder mag je weglaten. Na de veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Na de goedheid zijns hands. Dus zo zei het 10 vers 1. Enzovoort, dat wil zeggen, Israël wordt hier genoemd een wijnstok, maar er gaat van alles mee mis. Voor zover die wijnstok vrucht draagt, is het niet voor de Heer van de wijngaard. Dat is nog een andere, ook uit de Lijdensweek, want er was de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Het is allemaal uit diezelfde paar dagen dat het aan de orde komt. En dat is zo omdat het van alles van doen heeft met de gang van zaken in Israël. Hoe dan ook, de vijgenboom staat voor wat meer zichtbare, laten we zeggen, stoffelijke of aardse zegeningen. In specifiek Israël als zodanig, een Israëlitische staat, de vijgenboom. En de wijnstok staat voor de geestelijke zegeningen. Dat heeft van doen met de belofte aan Abraham, die wel degelijk vererfd zijn geworden via Israël. Dat heb je toch, hè? En de Heer zei: ik ben de ware wijnstok. Maar diezelfde avond zei hij met een beker wijn in de hand: dit is het bloed des Nieuwen Testaments. Het leven van het Nieuwe Verbond. Want wat er beloofd was, was precies dat, hè. Nieuw, eeuwig leven. Hetgeen inderdaad tot stand zou komen onder en door het nieuwe verbond. Maar ja, daar waren we net in Jeremia 31. Dus het gaat in Hosea 2, vers 11 niet alleen maar om een letterlijke wijnstok of vijgenboom, maar tegelijkertijd om de zegeningen van Israël als zodanig. Maar ze deden alsof ze het ontvangen hadden van die afgoden. En de Heer zegt, dan neem ik het maar weg. Dan neem ik het terug, ik haal het weg. Ik zal ze stellen tot een woud, de wijnstok en vijgenboom. Ik zal ze stellen tot een woud en het wildgedierte des velds zal ze vreten. Zo ongeveer staat het trouwens ook in Jesaja hoofdstuk 5, waar Israël genoemd wordt een wijngaard. Waarbij gezegd wordt dat de omheining, de Heer zal de omheining eromheen weghalen, zodat de wijngaard zou zijn tot afwijding voor het wildgedierte enzovoorts. En daarmee dus niet meer verzorgd worden. De Heer zegt gewoon, ik trek mijn handen daarvan af. En het wordt gerekend onder de heidenen. Daar komt het op neer. Op een overblijfsel na, want dat is altijd Jesaja. Hè? Maar hier vind je net zoiets. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, dat wil zeggen de dagen waarin zij geofferd heeft aan de Baal, of gewoon aan Baal. Ik zal over haar bezoeken, dat is een van de woorden voor oordelen. Bezoeken betekent gewoon bezoeken, maar het heeft de strekking van dat men een bezoek krijgt van, laten we zeggen, de belastinginspecteur of van de baas of weet ik veel wie. Van de heer des huizes. Of dat je bezoek krijgt als wijngaardenier van de heer van de wijngaard. Dat wil zeggen, er moet afrekening gehouden worden. Ja. Ik zal over haar bezoeken. Gisteren was Palmpasen. Dan lees je in Lucas 19. Dat de heer klaagt over Jeruzalem. En zegt, nu zijn deze dingen voor uw ogen verborgen, terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Ze wisten niet welke dag het was. De laatste dag van de 69 weken van Daniel. Op de 10e van de eerste maand, de verjaardag van de doortocht door de Schelzee. De dag van het inhuizen. Nee, de doortocht door de Jordaan onder Jozua. Hoofdstuk 3, enzovoorts. Maar ze wisten niet waar het over ging. Ze kenden de tijd van haar bezoeking niet. Ik zal over haar bezoeken afrekening houden, dus in de praktijk, over de dagen waarin zij geofferd heeft aan de Baal. En zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad en is haar boelen nagegaan, Arminas, of hoe je dat maar netjes moet noemen. Maar heeft mij vergeten, spreekt de Heer. Ze heeft zich opgetut in gewoon Nederlands. Mooi gemaakt, maar dat was niet voor haar man, maar dat was voor de afgoden. En de Heer zegt, het is afgelopen, ik ga er wat aan doen. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. Let op hoe het er staat. Daar staat niet, ik zal haar jagen naar de woestijn of zoiets. Dat staat er anders, dat is opmerkelijk. Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Dat wil zeggen, er gebeurt toch iets vrijwilligs. Hebben we die nog? Ja, hoe dat nou precies gebeurt. Ik zal haar voeren in de woestijn. Waarbij je bij woestijn dan toch moet begrijpen dat het in principe gewoon gaat om ongecultiveerd land. Ongecultiveerd gebied, wat het maar wezen mag. Dat kan onbewoond land zijn. Het kan ook een land zijn dat onbewoonbaar is. Maar daarna kan het altijd nog bewoonbaar gemaakt worden. Maar het is precies wat met Israël gebeurd is. Want Israël is weliswaar officieel opgehouden een koninkrijk, een staat te zijn, om zo te zeggen. Voor mij wordt een land, een natie, die woorden liggen al op de grens. En dat is gebeurd officieel door de val van Samaria. Waarna de Bijbel trouwens ook, want dat laat ik niet na om te zeggen, waarbij de Bijbel ook uitdrukkelijk zegt dat er niemand was overgebleven in het land van Israël. Dat niemand was overgebleven dan Juda alleen. Dat wil zeggen, wat er van de 10 stammen was, alles was weg. Is dat niet, want zouden er dan niet toch 1 of 2 overgebleven zijn? Nee, de Bijbel zegt ze zijn allemaal weg. En ik kan het rustig zeggen, omdat je later hetzelfde leest over de 2 stammen. In Jeremia. Want in die dagen gebeurt dat. Ze zijn allemaal weg. Nou ja, er is een handjevol over, hooguit enige tientallen. En die vertrekken aan het eind van het boek van Jeremia. Althans, het historische deel van Jeremia, verdwijnen ze naar Egypte. En de Heer zegt, dat kan je wel doen, maar dat ga je niet redden, want ik zal je daar achterhalen. Dat wil zeggen, er bleef dus echt helemaal, ook toen, niemand over. Maar dat is niet het einde van het volk. Daar gaat het maar om. Dat kan het ook onmogelijk zijn, om de doodeenvoudige reden dat volgens mijn berekeningen, dan wel mijn statistiek, het grootste deel van het volk überhaupt niet in Assyrische ballingschap gegaan is, maar voor die tijd gemaakt heeft dat het wegkwam. Het zij uiteindelijk onder de Assyrische dreiging, het zij al veel eerder wegens de overbevolking van het land. Dat heb je, het is maar een klein landje en ze zouden uitbreken in menigte. En als ze dat op enige eeuwen achter elkaar doen, ja, dan moet je maken dat je wegkomt, hè. Ik las gisteren, geloof ik, nog een stuk geschreven in 1962, zoiets. 1962. En dat ging over het eigenaardige verschijnsel dat wij Nederlanders propaganda maken in het buitenland, omdat het hier in Nederland allemaal zo mooi is, om al die toeristen naar Nederland te trekken, naar de bloembollen en weet ik veel. Dat dan die Duitsers en die Belgen, die komen allemaal hierheen enzovoort. En het verhaal was dat we dat beter niet konden doen, omdat we woonden al met 12 miljoen mensen in dit land. 12 miljoen. Dat heb ik op school geleerd, dat klopt. Dat was mijn school, hè? Nog net. Maar goed. En wij woonden al met 12 miljoen mensen in het land. Het land was al overbevolkt en dat was niet te doen. Je moest proberen die mensen buiten te houden. Het was dan wel nuttig voor een stelletje kroegbazen en restaurateurs. En misschien voor wat hotels. Maar de ellende die het oplevert met overvolle wegen die kilometers lang dicht zitten, zodat die arme Duitsers helemaal niet eens aan het strand terechtkomen, omdat ze al, weet ik veel, bij Hoevelaken al vastzitten. Maar Hoevelaken was toen een kruispunt, geloof ik. Of was het al een rotonde toen? Nee, dat weet ik niet meer. Hè? Ik herinner mij, broeder, dat wij vroeger, dat was nog in de 50e jaren, op tweede paasdag, een bus huurden. Dan gingen we naar een conferentiedag op tweede paasdag in Enschede. En daar zong dan zuster Vording, hoe heet ze ook weer? Was je met een paar honderd man en de zuster Vording zong er met gemak overheen zonder microfoon. Dat herinner ik mij. En nog zo wat van die lui. Maar doet er nou niet toe. Maar dat, op de terugweg zaten we met die bus altijd vast bij Hoevelaken. Dat was toen al zo. Ja, dat was een bekend.
En dus werd in Nederland aan de bevolking emigratie geprogrammeerd.
Juist. Juist. Maar dat gebeurde al.
Nederland erdoor.
Dat gebeurde al van het begin van de 50e jaren natuurlijk. Omdat Nederland vol was. Toen. Dat was 12 miljoen. Nou zijn het 17 miljoen, maar heb het hart niet om te zeggen dat het vol is. Want dat is verboden. Want je mag de problemen niet bij name noemen. Zo is dat, hè. Dat zijn vreemde dingen. Maar ik vind het leuk om zulke stukjes alsnog te lezen, ja. Een stukje uit de Volkskrant, notabene. Doe maar. Maar terug naar dit vers. Hè. Ik zal haar lokken. Israël was namelijk grotendeels al verdwenen. Maar wat hier staat, is dat de Heer zelf op een of andere wijze Israël zou nou ja, niet zozeer zou opjagen, maar ergens naartoe zou lokken. Zodat ze hoe dan ook ergens zouden worden verzameld. In tot dan toe onbewoond land. Dat is ook gebeurd, dat was namelijk in Europa. Want daarheen zijn ze allemaal gekomen. Langs totaal verschillende routes. Maar dat is wel wat gebeurd is. In de loop der eeuwen overigens. Want zo snel gaat het nou ook weer niet. Maar het is wel gebeurd. En ik zal met haar hart spreken. Als u mij vraagt, dat laatste is uiteindelijk gebeurd na de opstanding van Christus. Nou, misschien daarvoor ook al, maar in ieder geval in de dagen van de eerste komst van Christus, toen aan hen het evangelie gepredikt is geworden. En sindsdien is Israël gezegend geworden. Ik weet het, er staat dan vervolgens vers 14, en ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf en het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen haar jeugd, als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat er hier geen enkele reden is om te denken dat het hier gaat om letterlijk een dal van Achor. Want er is ook niet sprake van een verzameling in het land. Het dal van Achor is officieel in Canaan. Maar als je vraagt wat is dan het dal van Achor, dan gaat u waarschijnlijk ijverig op zoeken in uw Bijbel. En dan vindt u het ook al niet. Nee, als je daar naar naslagwerken nakijkt, dan vind je het wel. Want er is altijd wel ergens iemand die bedacht heeft waar het op slaat. En namelijk, dan kom je terecht niet bij Achor, maar bij Achan. Ja. Waarna dat dal dan genoemd zou zijn. Maar weet u wie Achan was? Nee, zie je, dat dacht ik al.
De gouden tong. Die is op steken.
Ja, grif midden op, voeding is nooit weg, dat hoort je zeker wel. Achan. Weet je wie Achan was? Dat is onbekend, hè. Het volk kwam Kanaan binnen bij Gilgal en veroverde Jericho. En de bedoeling was dat de complete buit verbannen was. Dat wil zeggen, dan mochten ze niet aankomen. Dat was bestemd voor de Heer. Maar er was iemand die verzamelde toch wat van de waardevolle dingen uit Jericho. Met als gevolg dat toen ze daarna op hun gemak Ai zouden innemen. Want dat leek een makkie te zijn. Toen ging het dus helemaal fout. En toen was de vraag, er is een band in het leger, wie is dat? En via het land wordt dan alsnog Achan aangewezen, die dan een Babylonische mantel heeft buitgemaakt en wat gouden nuggets, tangen, baren, of hoe je ze maar noemen moet, enzovoorts. En dat is Achan. De man is vervolgens gestenigd geworden. Ja, waar het gebeurde heet dan het dal van Achor of Achor of Achan eigenlijk. Maar goed. Over die situatie gaat het feitelijk. Maar wat ik u probeer te vertellen is dat maar hier maar niet naar een gebeurtenis uit het verleden als zodanig verwezen wordt. En zeker niet naar een stuk grond waarvan het zo waardevol is om het in bezit te hebben. Je vindt er dus verder ook niks. Ik zal haar geven naar wijngaarden van daaraf. En het dal Achor tot deur der hoop. En al daar zal zij zingen. De vraag is waar. Ze was net gevoerd naar de woestijn. In onbewoond land. Zoals trouwens ook op andere plaatsen meegedeeld was. Enzovoort. Maar het hele punt is dat via het dal van Achor die gebeurtenis van Achan in herinnering gebracht wordt, waarbij het toen fout ging. Dat wil zeggen, nou ja, fout. Je kunt ook zeggen, het ging juist goed, want die ene die niet gehoorzaam was, die geen gehoor gaf aan het woord van God, maar greep naar de dingen van Babel, want dat was het eigenlijk, de Babylonische mantel. hulde zich in een Babylonische mantel. En Babel is de moeder der hoerij en de gruwel der aarde. En Babylonische mantels zijn de uitbeelding van de religieuze vormen die de afgoderij zo hier en daar aanneemt. Men heeft mij verzekerd dat zo'n Babylonische mantel, het hele kledij, tamelijk goed overeenkomt met... Ja? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Met die lui die een toga aantrekken of een tabbert of wat ze maar aantrekken. En dan iets religieus gaan staan doen. Ja, ik zeg dat niet vriendelijk natuurlijk. Maar ja, het zijn mijn vrienden ook niet. En ik de hun ook niet. Hoe zeg je zoiets dan? Het is een eigenaardig verschijnsel dat dat gebeurt, hè. Als het over religieuze dingen gaat. Dan trekken ze een jas aan en beginnen dan ineens... Zoiets. Dat is wat een Babylonische mantel voorstelt. Wat zou het nog anders voorstellen? Mantel is de vorm die iets aanneemt. En het komt uit Babel. En Babel is de moeder, de hoererij en de gruwelende aarde. Nou, dan gaat het dus fout. Zo is het dat. Maar je kunt ook positief zeggen. Het werd juist daar in het dal van Achor of Achan. Werd dat uitgedelgd, om zo te zeggen. En nadat dat gebeurd was. En Achan gedood was, kun je spreken over een deur der hoop. Dat wil zeggen, daarna kon men verder. Vanaf dat tijdstip en vanuit dat dal, zal ik maar zeggen, had men hoop op de verdere verovering van het land als zodanig. Ik moet even een paar schriftplaatsen opzoeken. In de eerste plaats, Achor betekent zoveel als beroering. Troebelen, dat is ook een aardige. Maar als je water ergens in beroering brengt, dan wordt het gewoonlijk ook troebel. Hè? Dan komt die rommel die onderin ligt, komt naar boven. Troebel, trouble. Hè?
En dat lijkt tot troubles.
Het lijkt tot troubles, ja. Ja. En er is geen bridge over de troubled water. Maar goed. In het algemeen wordt het dus uitgelegd als ongeluk. Maar in 1 Kronieken, hoofdstuk 2... Daar vinden we in vers 7, de kinderen van Garmi waren Achan, de beroerder. Dat is de verwijzing naar de naam Achan. De beroerder van Israël die zich aan het verbannene vergreep. En daarna staat er een verwijzing bij naar Jozua 7, want dat is de geschiedenis waarin dat gebeurt, maar daar heet hij ook gewoon Achan. Bij mijn weten wordt nergens de naam gespeld als Achor. Maar of het is Achan, of we hebben geen flauw idee waar het over gaat. En dat maakt het lastig. Jozua 7 is dat waar zijn naam in vers 24... het eerst genoemd wordt. Achan, de zoon van Zera. Het zilver, het sierlijk overkleed en de gouden tong. Dat is wat hij achterover had gedrukt. Maar in vers 21 heet het... Jozua 7 vers 21 heet het... Ik zag onder de rozen schoon, sierlijk, Babylonisch... overkleed in 200 zilveren sikkels en gouden tong, dat gewicht was 50 sikkelen enzovoorts. En dat lag daar verborgen en het was in het geheim. Maar dat is het probleem altijd geweest, de geheime invoering van afgodische praktijken. En dat gebeurde in Israël, maar ik moet er meteen bij zeggen, dat gebeurt in het christendom dus ook precies zo. Het in het verborgene invoeren van heidense, afgodische, dat kun je beter zeggen, antichristelijke zaken. En dat betreft dus altijd leringen, uiteraard. Dat is wat gebeurt. En die drukken zich weer uit in vormen, uiteraard. Dat is het meest herkenbare, trouwens, daarvan. Dan meen ik dat in Jesaja 55... dat ook nog een keer voorkomt. Jesaja, wat zei ik, 65 bedoel ik. Waar staat in vers 10? En Saron, u weet wel waar die rozen groeien, hè? De rozen van Saron. En Saron zal tot een schaapskooi worden en het dal van Achor tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Maar het zijn in ieder geval Achor herinnert aan Achan. Die spelling is dan blijkbaar veranderd. Maar daar zijn goede redenen voor hoe dat gebeurt. Zo'n spelling verandert. Vandaar dat in de commentaren geen twijfel over bestaat dat Achor hetzelfde is als Achan. En bovendien als je het opzoekt. Als je nazoekt wat zo'n woord zou kunnen betekenen, kom je bij precies hetzelfde uit. En meer zeg ik er liever maar niet over. Heeft ook niet zoveel zin. Maar ik vestig u dan toch maar de aandacht erop dat in Hosea 2 weliswaar een adreskundige naam genoemd wordt in vers 14. Maar dat dat nog niet betekent dat hier sprake is van Israël in de zin van dat land op de kaart. Adreskundig en wel. Het gaat om de gedachte die aan dat dal van Achor kleeft, maar niet om de plaats als zodanig. Dat kan moeilijk anders, want het ging over: ik zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf. Dat wil zeggen vandaar in die woestijn. Waarbij ik wijngaarden ook maar niet al te letterlijk zou nemen. Niet dat dat niet kan, want er zijn uiteindelijk in West-Europa grote gebieden waar wijnbouw gepraktiseerd wordt. Uiteraard, hè. Dus ja, letterlijk kan het ook. Maar het is in de eerste plaats overdrachtelijk. Let op dat de vijgenboom dan toch even niet genoemd wordt, maar de wijngaarden weer wel. Want het gaat om het nieuwe verbond uiteraard. De vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn en die nu eenmaal vererfd zijn geworden officieel aan Isaac, naar Jacob, naar Jozef, naar Ephraim. En in de breedte dan de 10 stammen van Israël in de eerste plaats. En daar gaat het hier over. Hè? Bovendien wordt het vergeleken met de uittocht uit Egypte in het verleden. Dat was trouwens ook in de woestijn. En daar is een parallel tussen. Ik weet niet of het verstandig is om daar nou op in te gaan, maar eerst maar even het vers lezen dan. Ik zal geven het dal van Achor tot een deur der hoop. Maar je zou moeten denken aan die gebeurtenissen. Nou, de afgoderij wordt uitgebannen. Dat is daadwerkelijk wat in Europa gebeurd is, officieel. Is uitgebannen. Wordt ons christenen tot vandaag kwalijk genomen dat de verbreiding van het christendom onder de Kelten en later onder de Angelen en de Saxen die hele Keltische en Angelsaksische cultuur om zeep geholpen heeft. Dat had niet gemogen, maar we danken de Heer voor. Ja, zo is het maar net. Het is inderdaad wat gebeurd is. En in plaats daarvan werd het evangelie gepredikt en aangehangen. En daarmee de Heer zelf. Kortom, het uitdelgen van die afgoderij in zichzelf is een deur der hoop. Dat wil zeggen een open deur die leidt naar, nu eigenlijk naar nieuw leven, naar een nieuw verbond enzovoorts. En al daar zal zij zingen als in de dagen hare jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Het is een algemeen en bekend bijbels gegeven dat de uittocht uit Egypte van Israël een uitbeelding is van hoe eenmaal de definitieve verlossing van Israël zal aanbreken onder het nieuwe verbond. Die heb je toch, hè? En daar staat er dat de toekomende verlossing zal groter zijn dan die van de uittocht uit Egypte. Niettemin staat er, de Heer zal haar voeren in de woestijn. Nou, doet zich de eigenaardigheid voor, ik ga er dan toch maar even op, ik waag het erop. Nou, doet zich de eigenaardigheid voor, dat zouden wij nou hier dat hele Israël niet kennen en slechts in verband brengen met Juda, en vervolgens gewoon doen wat we altijd doen, schrift met schrift vergelijken, dan leren wij uit nogal wat schriftplaatsen, dat als de Heer komt, aan het eind van de 7e week van Daniël, dat bij die gelegenheid het overblijfsel van Juda zou uitgeleid worden in de woestijn. Uit Jeruzalem. Blijft een moeilijk onderwerp, want velen weten dat niet en geloven het trouwens ook niet. Die denken dat de Heer komt en meteen orde op zaken stelt en dan wordt Jeruzalem en de Joodse staat gered enzovoort. Maar ja, dat is nou eenmaal niet zo. Hè? Ik zoek het niet eens op, want ik neem aan dat het algemeen bekend is. De Heer verschijnt aan het eind van de 70ste week van Daniël bij de verwoesting van Jeruzalem. En dan wordt een gelovig overblijfsel uit de stad uitgeleid door de gescheurde olijfberg, Zacharia 14, en gebracht in de woestijn. Een vlucht naar de woestijn, een vlucht sowieso in de woestijn. Bovendien vanuit Jeruzalem is dat niet zo ver hoor, naar de woestijn. Het is sowieso naar de woestijn. Die heb je toch, hè? Als het de woestijn van Judea zou zijn. Dat is maar vlakbij, hè. Ik herinner mij tenminste een uitgebreide trip door de woestijn van Judea. Op een dag. En waar je ook was, je kon altijd de olijfberg zien. En je wist ook dat het olijfberg was, omdat die zogenaamde Russische toren erop staat. Dus die herken je meteen. Dat bleef altijd in zicht, vanuit Jeruzalem. Want meteen daarachter ligt dan Jeruzalem. Maar zover is dat niet, hè. Dus ze worden in ieder geval uitgeleid naar de woestijn, maar als u mij vraagt, ze worden een heel eind uitgeleid, namelijk niet eens naar de woestijn van Judea, maar naar de woestijn van Edom, naar Petra. De oude hoofdstad van Edom, hè. Dat is wat verder naar het zuiden en aan de andere kant van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Maar goed. Maar na de woestijn worden ze uitgeleid. En vandaar, uit de woestijn, worden ze vervolgens, maar dan ben je weken later op zijn minst, worden ze, want daar ga ik maar niet verder op in, maar worden ze teruggebracht, worden ze geleid, als eerste dan, worden ze geleid terug naar waar Jeruzalem lag, om dat alsnog te reinigen. Dat neemt al meer dan een half jaar. Maar, en daarna de stad alsnog te bouwen. Maar nu als een Messiaanse stad. De stad waar de stoelen des gerichts van het huis van David zouden staan, Psalm 122. En voor welks vrede men zou bidden. Weet u wel, bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar het loopt via de woestijn. Dan hebben we het over Juda. Niet over Israël. En nu hebben we het hier over, niet over Juda, maar over Israël. Maar nou staat er precies hetzelfde. Namelijk, de Heer zal hen lokken naar de woestijn en zal daar tot hen spreken. Zo stond het toch? Ik zal naar haar hart spreken. Bij de twee stammen aan het eind van de 70ste week, geloof ik, ik zeg het zo omdat ik dat verder niet dan hoef te beargumenteren, het is gewoon een mededeling mijnerzijds nu, maar geloof ik dat de Heer weliswaar zijn voeten zet op de olijfberg die bij die gelegenheid scheurt en dat dan een gelovig overblijfsel door hem gelokt wordt de stad uit naar Petra enzovoort. Maar ik ben van mening dat men dan niet weet wie hij is. Dat wil zeggen, men denkt dat is Jehovah of zo. De engel des Heren. Net als in het Oude Testament. En daar hebben ze ook gelijk in, overigens. Maar dat de Heer zich aan hen bekend maakt als de gekruisigde en dus als Jezus van Nazareth, zover ik het begrepen heb, gebeurt dat niet daar in Jeruzalem, maar gebeurt dat in Petra. Een maand later, de 10e van de 2e maand, als u mij nauwkeurig zou vragen. Ook daarbij komt, dat is nu buiten de orde. Maar het gaat erom dat als Jeruzalem valt en de Heer verschijnt en de olijfberg scheurt, hebben ze geen gelegenheid om te vragen naar, dan wel om zich te realiseren dat dat is Jezus die door dat volk gekruist was, om zo te zeggen. Dat komt pas later en het wordt ook rustig verteld in Zacharia. Dan vragen ze hem bij gelegenheid, Want dan zijn ze niet hard op weg om te vluchten. Dan vragen ze hem bij gelegenheid, wat zijn toch deze tekenen in uw handen, enzovoorts. Maar...
Mijn liefhebbers.
Dat is in de tweede maand, dat is een maand later, om zo te zeggen. Dat gebeurt dus in de woestijn, waar de Heer aan hen verschijnt, als u mij vraagt, op dezelfde plek als waar de tweede hoge priester eenmaal verscheen, namelijk Eleazar. Na de dood van Aaron, op de berg Hor, in het zicht van Petra. Je bent de gemeente, of niet? Ja, toch? Ja. Dat weet je dan, hè? Dan ben je op de berg Hor en dan kun je net, moet je goed kijken, je moet weten wat je zoekt, maar daar zie je Eldeer. En andersom, vanuit Eldeer, niet vanaf de grond, je moet even vooruit lopen, het heuveltje over, of Eldeer opklimmen, maar dat mag niet meer. En dan zie je daar inderdaad de berg Hor. Die kan je ook niet missen, omdat daar dat moskeetje op staat, bij wijze van grafteken van Aaron. Maar het is natuurlijk niet de berg van Aaron, het is de berg van Eleazar. Daar begon Eleazar zijn dienst. En daalde in zijn hoge priesterlijke kleed de berg af. Heb je dat nog? En daar zal in de toekomst, als u mij vraagt, de echte Eleazar verschijnen. In het Grieks heet hij dan Lazarus, overigens. Maar ik bedoel gewoon... De Heer Jezus uiteraard, de Christus, de koning en middelaar van het nieuwe verbond. En vandaar zullen zij de koninklijke weg reizen naar waar Jeruzalem eens lag. En het heet niet voor niks de King's Highway. Moet me er even van losrukken, maar het gaat om, dat is heel concreet allemaal. Hè? Al bewijs ik dat nu niet met schriftplaatsen. Maar... Dat is een concrete zaak. Het Joodse volk geleid in de woestijn en vandaar alsnog gebracht naar wat dan het koninkrijk op aarde moet worden. Dat is het korte verhaal. Het lange verhaal heeft betrekking op Israël. Niet op Juda, maar op Israël, op de 10 stammen in verband met onze bedeling. Zij zijn gelokt naar de woestijn. Daar is het evangelie aan hen gepredikt. Of zullen we zeggen, daar heeft de Heer zich aan hen bekendgemaakt. Nou ja, dan misschien niet lichamelijk, hoewel. Waarom zou hij hen niet bezocht hebben, overigens? Nee, niet na zijn opstanding, denk ik. Maar daarvoor zou kunnen. Maar daar is het evangelie aan hen gepredikt, in die woestijn. En sindsdien heeft hij hen daar gezegend. Het is natuurlijk geen woestijn meer, allang niet meer. Ze hebben het land bewoond. En bewoonbaar gemaakt en tot ontginning gebracht enzovoort. En de historie beschrijft dat ook. Hoe die volkeren die wij zouden herkennen als Israëlitisch inderdaad onbewoond land zochten. En altijd op de vlucht waren, dat wil zeggen niks wil van doen wilde hebben met die heidense volkeren daar in het nabije en dan wel het Midden-Oosten. Omdat ze daar altijd oneenigheid hadden. Ze gingen gewoon het onbewoonde land in. Eerst naar het noorden en anders naar het westen. Eerst naar het westen en dan naar het noorden. Of eerst naar het noorden en dan naar het westen. Maar het heeft zich allemaal in Noordwest-Europa verzameld. En vervolgens, want het is al lang geleden. Vervolgens van daaruit zijn ze uitgespreid eigenlijk de hele wereld over. Maar bij voorkeur naar het westen. Die neiging hebben ze altijd gehad. Noorden, westen. Nee, er zijn er ook naar het zuiden gegaan. Maar ik beschouw de grote, de trek naar het westen in Amerika, in de Verenigde Staten. De geschiedenis is dat. Gewoon als de voortzetting van de grote volksverhuizing. Al maar verder naar het noord trokken, die lijn nou eens naar het oosten. Altijd verder naar het westen, naar waar de zon onder gaat. En een beetje noord aanhouden. Nee, die kwamen er ook op het idee naar het zuiden te gaan. Dus ze kwamen ook in Zuid, met name Zuid-Afrika terecht. En nog zuidelijker in het echte zuiderland, namelijk Australië. Dat heet namelijk zo, zuiderland, hè? Australië. Dat wel, maar dat is tamelijk uitzonderlijk. De normale gang was naar het westen. Overigens heb je in Zuid-Afrika natuurlijk ook de grote trek nog gehad. Op dezelfde wijze. Met covered wagons heet dat, hè? Met chuckwagons, covered wagons, hoe heet dat? Huifkarren heet dat in het Nederlands. Hè? Maar zo zijn de eerste Skieten en later de Angelsaksen hier naar West-Europa gekomen. In onbewerkt land. In, hoe heet dat toch? De open space noemden de Amerikanen dat. De wide open space, er zijn al wat liederen over geschreven. Onderweg naar de vrijheid, waar niemand was en waar ruimte was. Don't fence me in. Er zijn heel wat liederen over. Maar eigenlijk is dat kenmerkend geweest voor Israël. Maar waar het nou maar om gaat is dit. Zij zijn verzameld geworden in onbewoond land. Dat is ook zo. Ze zijn bijeengekomen en zijn geworden wat in Genesis 48 al staat over Efraïm. Ze zijn geworden tot een menigte van volken. Bij gelegenheid staat er trouwens ook een volheid van volken. Maar het idee is van weliswaar verschillende volken, maar toch een eenheid. Ze horen bij elkaar. En dat is wat gebeurd is. In het buitenland. En daar kwam men tot geloof, tot bekering. Nu weet ik wel, dat is nooit voor 100% gebeurd. Het is altijd zo met die dingen. Je hebt uitzonderingen naar de negatieve kant. Je hebt uitzonderingen naar de positieve kant. Maar in het algemeen en naar ook alle normen van de wereldgeschiedenis als zodanig hebben wij van doen nu met de christelijke volken. Zo zijn we vorige keer trouwens geëindigd, aan het eind van de avond. We hebben gezegd, nou ja, als je van historici vraagt hoe het zit met christendom, en ze geven op de kaart aan waar die christenen dan terecht zijn gekomen of wonen, waar het christendom verbreid is, dan geven ze dat op de kaart aan in het groen. Waarom weet ik niet, maar dat is altijd groen. En dat is dan, maar dan ben je bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Dat zijn precies die gebieden die ik net noemde. En daar gaat het om, hè. Dat is gewoon een historisch feit. Daar, onder hen, is het christendom verbreid geworden. En dat is wat de Bijbel tevoren aankondigt. Niet onder de Joden, maar onder Israël. En niet in het land, maar in het buitenland. Maar wat zei Deuteronomium 30? Daarna zal het geschieden. Onder de volkeren waarheen u de Heer uw God gedreven heeft of verdreven heeft desnoods. Dat gij het weder ter harte zult nemen en zult bekeren enzovoorts. Ja, zeker wel. En dat is wat inderdaad gebeurd is. En zo komen we bij vers 15 van Hosea hoofdstuk 2. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. Want ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Dat woord Baal heeft gewoon de betekenis van Heer. Het is een synoniem voor Adon, dat we meestal kennen als Adonai, mijn Heer. En bovendien wordt de Heer zelf bij gelegenheid aangeduid met dat woord Baal. Dat is wat lastig, omdat het tegelijkertijd de term is ter aanduiding van Baal Zebub. Ziet er zo te binnen. Maar dat is de duivel. De Heer der Vliegen. Waarbij vliegen een metafoor is voor demonen, eigenlijk. Maar die Baals in het meervoud van vers 16, die werden inderdaad aangeduid onder verschillende namen. Baal dit, Baal dat. Het is altijd dezelfde Baal overigens, maar hij wordt verschillend benoemd, zoals men dat tegenwoordig ook doet met Maria. Onze lieve vrouwen van zus, onze lieve vrouwen van zo, en tel ze maar op. Maar het is altijd dezelfde onze lieve vrouw, en men bedoelt er op een of andere manier Maria mee. En met onze lieve Heer gebeurt dat trouwens ook. Ja. Maar laten we het daar dan maar niet over hebben. Maar Baal is een algemeen zelfstandig naamwoord dat ook gebruikt wordt voor die specifieke afgod die men min of meer had eigenlijk van Tyrus en Sidon enzovoorts. Hè? Uit het noorden. Deze woorden overigens hebben ertoe geleid dat in het Oude Testament hier en daar het woord of de naam Baal verdwenen is, dat wil zeggen veranderd is, dat hebben de Joden gedaan in de dagen van de Babylonische ballingschap. En ze hebben die naam dan veranderd. De zoon van Saul, die nog een poosje koning was, heette Isbaal. Men heeft zijn naam veranderd in Isboset. Ik meen toch dat de naam Isbaal nog hier en daar voorkomt in de Bijbel. Maar ook als Isboset. En Boset betekent zoveel als schande. Maar men heeft de naam Baal weggeredeneerd. Mephiboset heet trouwens ook gewoon Mephibaal. Men heeft de naam Baal veranderd in Boset. En de argumentatie ervoor is, nee, men zou de namen van Baal wegdoen. En dat hebben de Joden dus gedaan. Ja. Daar is een lijst van trouwens op waar dat gebeurd is, welke schriftplaatsen dat zijn. Dus je hoeft je er verder geen zorgen over te maken, maar men heeft het tamelijk letterlijk opgevat. Gij zult mij niet meer noemen mijn Baal, maar mijn man, want ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen en daarmee van de afgoden, want dat is natuurlijk gewoon de strekking ervan. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Overigens ook Bel, uit de Babylonische traditie, is gewoon dezelfde als Baal. Hè? Belsazar enzovoorts. Bel, dus een verkorte vorm van Baal. Ja. Die noemde ik net, ja, Beelzebub, Beelzebul. De vliegen, dat is gewoon de duivel zelf. Maar ja, dat is het altijd, hè, al die afgoden. Maar toma. Zij zullen niet meer bij hun namen, want ze krijgen verschillende achternamen dan, hè. De heer dit, de heer dat, maar het is diezelfde heer Baal. Maar hier staat, die afgoderij zal weggedaan worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Belenos had je nog bij de Kelten, bekend uit de klassieke literatuur. Belenos. Nou goed, uit Asterix is dat, onder andere. Maar toen maar. Maar dat is ook gewoon Bel nog steeds, hè. Maar goed. Het zal veranderd worden. Ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevolgde des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de bogen, het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En ik zal hen in zekerheid, dat wil zeggen in veiligheid, doen nederliggen. Ook dit zijn betrekkelijke dingen, begrijp je me goed. Dat verbond heeft iets van doen met de vijanden van Israël. Net zo min als je het dal van Achor volstrekt letterlijk zou nemen, zou je dit letterlijk nemen over dat wild gedierte. Want hoe dan ook, er zijn vele voorbeelden van dat de termen voor wild gedierte gebruikt worden in de Bijbel. Gewoon omdat het erbij staat voor de vijanden van Israël. Die bedreigend zijn. En ze worden vergeleken met wild gedierte. Natuurlijk met een leeuw, een beer en een luipaard, dat weet iedereen toch. Uit Daniel 7, om maar eens wat te noemen. Bijvoorbeeld. Maar het idee is dat Israël in veiligheid zou nederliggen. Dat is een betrekkelijke veiligheid vooralsnog, moet ik u zeggen. Maar waar het over gaat is dat die volkeren de eeuwen door altijd onderweg geweest zijn. Hè? Niet alleen die van Israël, maar andere volkeren ook. Ze hebben allemaal levensraam. Waarom dat in Duits moet, weet ik ook niet. Maar ze hebben altijd levensraam gezocht. Ruimte om te leven. En dat is gestabiliseerd geworden na verloop van tijd. En wij beschouwen, ook in Nederland, was het altijd, wat moesten we vroeger zingen? O dierbaar plekje grond, waar eens mijn wieg op stond. En zo, Nederland. Enzovoort. Het was ons vaderland op een of andere wijze geworden. Maar zo werd er vroeger niet tegenaan gekeken. Langer terug. Je woonde gewoon ergens, als je niet beviel, dan trok je weer verder. Zo ging dat, is met al die volkeren gebeurd. En de vraag is altijd, als volkeren genoemd worden, de vraag is altijd, waar komen ze vandaan? Waar ligt hun oorsprong? Enzovoort. Maar wat hier beschreven wordt, is dat ze een vaste stek zouden hebben. Een vast land waarin zij zouden wonen en waarin zij betrekkelijk veilig zouden zijn. De uiteindelijke vervulling is natuurlijk pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dan pas zal er werkelijk veiligheid zijn. Hè? Omdat dan de vredevorst heerst enzovoorts. En in onze dagen hebben we daar een soort voorproefje van gehad. Begrijp je me goed, ik ben mij bewust, ik zeg het ook vaak genoeg, geschiedenis wordt bepaald door oorlogen. Zo is het nou eenmaal. Maar verhoudingsgewijs valt het wel mee. Als u ooit Herodotus gelezen hebt, of zoiets, dan weet je hoe het zit. Hè? Dat is altijd oorlog. Dat is altijd bedreiging, enzovoorts. En dat is toch betrekkelijk... verandert in betrekkelijke rust. Wij vinden het ook tamelijk normaal. Dit is ons land en hier wonen wij enzovoorts. En af en toe is het wat gedonder in de tent. Dat is zo, maar dan toch. Hè? Toe maar. Maar de Heer zegt, ik zal hen in veiligheid, in zekerheid doen neerliggen. Doen nederliggen. En er zit aan vast en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. We hebben wat problemen met het begrip ondertrouwen. Ik bedoel eerst met de vertaling daarvan. Want het zou, in theorie zou het de aanduiding kunnen zijn van een huwelijk. Maar de vertalers hebben het inderdaad niet zo opgevat. Namelijk, ze hebben het opgevat als een verloving. Alleen, ik heb er altijd bij geleerd dat het begrip verloving van oudsher net zo bindend was als het huwelijk zelf. Het werd als een overeenkomst beschouwd. En dan... Hè?
Seks zonder de seks.
Ja, dat is zonder de seks, ja. De consumering van het huwelijk zou pas later plaatsvinden. Maar goed, het zijn wat rekbare begrippen, maar ik denk dat het inderdaad goed vertaald is. Het wordt opgevat in de algemene betekenis van tot vrouw verwerven. Bruid kan je dan ook invullen, omdat het woord zelf natuurlijk toch niet voorkomt, kan je het invullen. Maar dat is wat het is. Maar het is het begrip wat wij in het Nieuwe Testament vinden in verband met Jozef en Maria. Dat begrip is dat. Ze waren verloofd, heet zoiets in sommige vertalingen. Gewoon in de Statenvertaling ondertrouwd. Dat wil zeggen, ze hadden verplichtingen aan elkaar. Maar met betrekking tot de toekomst. En dan haal ik dat als voorbeeld aan, maar nou praat ik eigenlijk al iets te snel natuurlijk. Want dit is eigenlijk precies waar het over gaat. Wat beschreven wordt is namelijk de relatie tussen de Heer en Israël. Let op, niet Juda.
Nee.
Nog steeds niet, hè? Daar gaat het niet over. De relatie tussen de Heer en Israël. Die niet beschreven wordt als een huwelijk hier in dit vers. Dat moet er dan toch wel een keer van komen op een of andere wijze. Maar het is er nog niet. Zoals van Jozef staat, hij bekende haar niet. Hoe staat het precies? Totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had of zoiets. En dat is precies waar het over gaat, ook hier. Want ik denk dat het ene een beeld is van het andere. Dat het volstrekt parallel loopt. Het idee is namelijk dat de relatie tussen de Heer en de 10 stammen van vandaag beschouwd wordt niet als een huwelijk, maar wel als een verloving. En het woord verloving zegt het al, het gaat om beloften die gedaan zijn. Uiteraard met betrekking tot de toekomst, want dat is wat belofte altijd is, het is een verbond, een overeenkomst met betrekking tot de toekomst. Zal de toekomst gerealiseerd zal worden, maar dat verbond als zodanig is wel degelijk geldig. Eigenlijk zou ik meteen vooruit moeten lopen op hoofdstuk 3, want daar is sprake van zoiets, een relatie tussen Hosea en een vrouw, dat staat in vers 1, die hij vers 2 kocht. Want ja, vroeger moest je een vrouw kopen. Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Ja, het is een stuk makkelijker, denk ik wel eens. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Die vrouw werd gekocht en daarna staat er, merkwaardige wijze, vers 3. En ik zei tot haar, Hosea, tot die vrouw. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten en gij zult niet hoereren, nog een man geworden. De vertalers hebben anderen ingevuld. Vind ik wat voorbarig, maar toe maar. En er staat bij, en ik ook na u. Maar Hosea en deze vrouw zijn nog steeds een beeld van de Heer en Israël. Waarbij dat Israël wel geacht wordt van hem te zijn of zoiets. Maar er is niet sprake van gemeenschap, want dat is wat er eigenlijk staat, hè? Er is niet praktisch sprake van een huwelijk. Dat is pas voor de toekomst. Waar het over gaat namelijk, en het is een pracht van een verhaal, maar ik weet dat het wat moeite kost om het je eigen te maken, om het je voor te stellen. Het idee is namelijk simpelweg dit, dat die 10 stammen vergeleken worden met de positie van Maria, die zwanger is, maar niet getrouwd. Dat wil zeggen, er is geen sprake van gemeenschap tussen Maria en Jozef, om zo te zeggen. Dat komt pas nadat eerst die zoon geboren is. Maar die zoon is de uitbeelding van de gemeente. Ja, ik vraag me altijd, wat moet ik nou zeggen en wat niet? Wat moet ik er nou wel over vertellen en wat niet? Het is ongeveer dit, hè. Dus ik zoek het dus niet op, want anders denk ik van, ik ben het officieel aan het bespreken. Dat is nou ook weer niet, maar ik geef het u, ik reik het u aan en kijk het dan maar eens na. In Matthäus staat, bij de aankondiging van de geboorte, Matthäus 1, bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, meen ik dat dat gebeurt, dat het een en ander samenhangt, ik gebruik met opzet vage termen, samenhangt met die profetie in Jesaja 7, waar staat, dit zal u een teken zijn, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, een teken, weet het. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en je zult zijn naam heten Emmanuel. God met ons. Met andere woorden, die profetie uit Jesaja wordt geacht van toepassing te zijn op, om niet te zeggen, wordt geacht vervuld te worden in de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. Met andere woorden, de geboorte van de Heer Jezus was uit de maagd Maria, was weliswaar gewoon een historisch feit met allerlei consequenties daarvan. Maar tegelijkertijd was het een teken. Nou is dat op zich helemaal niks bijzonders, want het, ja, ik moet het voorzichtig zeggen, maar ik denk dat in het algemeen de hele Oud-Testamentische geschiedenis in die positie staat. Dat wil zeggen, al die gebeurtenissen die beschreven worden hebben een profetische betekenis, in beginsel. En de meest opvallende geschiedenissen ook het meest duidelijk. Zijn profetisch van aard, zijn illustraties van wat ooit gerealiseerd zal worden. En de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria is volgens Jesaja 7 een teken. En de vervulling van het teken is, nou, je moet dan vragen, waar is het dan een teken van? En het antwoord is, het is een teken van de geboorte van de gemeente, een mannelijke zoon, uit Israël. Ja, of dat een 10 stam is of niet, het is gewoon uit Israël in ieder geval. En dat vind je later in een visioen terug in Openbaring 12, waar een vrouw Een knechtje baart, hoe heet, dat is Leviticus 12, waar een vrouw Seba, de mannelijke zoon, staat daar, die weggerukt werd tot God en zijn troon. Dat is de geboorte van de gemeente uit Israël. Maar de geboorte van de Heer Jezus uit Maria is daar een beeld van. Was er dan gemeenschap tussen de Heer en Israël, waaruit de gemeente geboren wordt? Het antwoord is nee. Was Israël dan zijn volk? Het antwoord is, dat hangt er vanaf wat je daar nou precies onder verstaat. Want in werkelijkheid, de Heer verbergt zich, ook voor Israël, ook voor de 10 stammen. Hoewel hij hen zegent en zij in hem geloven. En bovendien, hoewel die 10 stammen officieel staan in de priesterlijke functie van Israël in onze dagen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat komt pas naar aanleiding van hoofdstuk 4, denk ik, dat we het daarover hebben. Een ander aspect van hetzelfde verhaal. Maar het blijft zo dat God de wereld, de volkeren, heeft losgelaten. Maar niettemin, toch is er een proces aan de gang waardoor de Heer zelf in gang gezet is. Ja, het is een verborgen werk. Ja. Hoe kan dat, zei Maria, terwijl ik geen man beken? Ja, dat is wat God doet. Toch.
Vers 15, daar heb ik weer verder in meegegaan, maar dat zegt er van, ter die dagen zal het geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult, mijn man.
Nou ja, eigenlijk, mijn Heer dus eigenlijk, hè. Het woord kan opgevat worden als echtgenoot, dat hoeft niet, overigens, laat ik dat erbij vertellen. En dat is het twijfelachtige van die termen altijd, hè. Dus dat maakt het wat moeilijk en daarom ga ik er ook overheen, omdat je een concreet antwoord wil, terwijl het vers dat concrete antwoord niet geeft. Al lijkt het concreet in de vertaling. Er is niet een woord voor echtgenoot namelijk. En u weet, de echtgenoot wordt door de vrouw Heer genoemd, dus ja. Het blijft wat moeilijk, maar er is een relatie tussen die man en die vrouw, alleen het is er een van een verloving. Dat is wat hier staat dus, hè. In elk geval in vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. Dat slaat op onze tegenwoordige bedeling, dat lijkt me toch wel duidelijk, want je vindt de trefwoorden terug, hè? Genade namelijk. Niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond der genade. Maar het gaat over dat verbond. Ik zal te dien dagen verbond met hem maken, vers 17 was dat. Daar ben je dus terecht bij het nieuwe verbond. En er staat dus 3 keer, ik zal er mee ondertrouwen. Vers 18, in eeuwigheid en daarna in gerechtigheid gericht en in goede tierenheid en barmhartigheden. En daarna vers 19, en ik zal u mee ondertrouwen in geloof. Dat wil zeggen, deze begrippen kenmerken de relatie tussen de Heer en Israël. Het is voor altijd. En het is in gerechtigheid en in gericht, dus op rechtvaardige grond. Maar ook in goede tierenheid en barmhartigheid. Dat wil zeggen, genade dus. Het is op grond van geloof. En gij zult de Heere kennen. Dat is de algemene uitdrukking trouwens voor het nieuwe verbond, waarin men de Heer zou kennen. Maar ja, voor ons geldt dat toch ook. Wij zouden de Heer kennen, enzovoorts. Maar het gaat over onze tegenwoordige tijd. En ik lees verder. Het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren. Mits gaat dus de most en de olie en die zullen Jezreel, let op, het is nog steeds niet Juda, het is Samaria, Jezreel. Dat wil zeggen de 10 stammen. En die zullen Jezreel verhoren. Ik zal ze mij op de aarde zaaien. Dus inderdaad niet vertaald met ik zal ze mij in het land zaaien. Hoewel dat zou kunnen. Maar ze hebben het gelukkig niet gedaan. Ik zal ze mij op de aarde zaaien. Maar vergis u niet, zaaien was nog steeds dat de begrip Zara uit Jezreel. Ik zal Jezreel zaaien. Maar het betekent niet alleen zaaien, het betekent nog steeds verstrooien. En het gaat dus over de verstrooiing nog steeds. Terwijl ze in de ballingschap zijn. En zal mij Rugama over Lo-Rugama en zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt Ami. In de vertaling raak je dat zoek, dus met genoegen lees ik hem nou een keer zo voor. Ik zal ze mij op de aarde zaaien, dat is de verwijzing naar Jezreel uit hoofdstuk 1. En zal mij Rugama over Lo-Rugama. En zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt Ami. En dat zal zeggen, o mijn God. En dat ik meteen doorgelezen heb, dat ligt voor de hand. Want ik moet natuurlijk toch weer naar die schriftplaatsen die onder vers 22 vermeld zijn. Romeinen 9 vers 26 en 1 Petrus 2 vers 10. Want beide schriftgedeelten, beide schriftplaatsen passen deze tekst toe op vandaag. Dat kan niet missen. Het wordt toegepast op vandaag. Wie is dan die Ami? En dan komt mijn oude verhaal. Voor alle praktische doeleinden, dat is de gemeente. Wij zijn Ami en wij zijn ontfermd of bemind, Rugama. Maar wat was de gemeente dan, of wie was de gemeente dan voor het Ami werd? Wat was de gemeente toen het nog Lo-Ami was? Want Ami was Lo-Ami. En Rugama was Lo-Rugama. Wie of wat was de gemeente voordat de gemeente was? En het antwoord is, die bestond niet, dat kan niet. De gemeente was vroeger niet wat anders. Dat u en ik dat waren, ja, dat kan wel zijn, maar we hebben het niet over u en mij. We hebben het over de gemeente als zodanig. Voorgesteld in een bepaalde persoon onder deze naam. Welke naam droeg de gemeente dan voordat de gemeente was? Dus toen het nog Lo-Ami en Lo-Rugama was. Die vraag kan niet beantwoord worden. En dus klopt er wat niet. En toch, in Romeinen 9 en in 1 Petrus 2 wordt dit laatste vers op de gemeente van toepassing gebracht. Maar in werkelijkheid, het is een leerstellige uiteenzetting. In beide gevallen, in Romeinen wat uitgebreider dan bij Petrus. Maar het is een leerstellige uiteenzetting. En die houdt in dat de zaligheid die van Juda is weggenomen terecht is gekomen bij Efraïm, namelijk de 10 stammen van Israël. Strikt genomen, deze terminologie hier, maar ook in het Nieuwe Testament, slaat niet op de gemeente als zodanig, maar slaat op Israël, waaruit de gemeente zou voortkomen. En die is van belang, want alleen dan klopt het verhaal compleet. Hebben we dat nog tot zover? Het is van het allergrootste belang om dat te zien, anders kom je de leerstellig niet uit. Dan hou je altijd discussie. Dan kun je wel zeggen, nou, ik lees het zus. Dan zegt de ander, nou, ik lees het zo. Maar het gaat erom wat de Bijbel er zelf over te melden heeft. En het hele idee is dat de zaligheid is weggenomen van het Joodse volk. Dat staat gewoon in Matthäus 21, dat vind ik het meest voor de hand liggende schriftgedeelte, Matthäus 21, naar aanleiding van de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. De wijngaard, dan wel het koninkrijk gods, zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk, enkelvoud, dat zijn vrucht zou voortbrengen. Dat andere volk is niet de gemeente, dat is Israël. En de vrucht die het voorbrengt, dat is de gemeente. Hebben we die nog? Ja, moeilijker mag het ook niet zijn. In hetzelfde verband, maar misschien kom ik er later nog wel eens op terecht. In hetzelfde verband, want het is Romeinen 9 tot en met 11. In hetzelfde verband lees je ook het voorbeeld van die twee olijfbomen, waarbij de takken van de tammenboom worden afgesneden. Dat zijn Joodse takken, hoe je dat ook draait. Dat zijn Joodse, daar is ook geen twijfel over dat dat bedoeld is. Maar er worden takken van de wilde en daarmee onvruchtbare olijfboom worden afgesneden, afgehouden. En die worden geënt op de opengevallen plaats, om zo te zeggen, van de tamme olijfboom. En wat zijn dan die takken van de wilde olijfboom? Je kan bewijzen dat dat slaat op de gelovigen. Dat blijkt uit het verband. Staat er ook. Meer specifiek zelfs gelovigen uit de heidenen. Maar je komt er alleen uit als je begrijpt dat die wilde olijfboom, waarvan de takken worden afgesneden en overgezet, dat die hele wilde olijfboom slaat op het onvruchtbare deel van Israël tot dat moment, namelijk de 10 stammen van Israël. Ik bedoel, je hebt een tamme en een wilde olijfboom, en een tamme boom is een beeld van de 2 stammen van Israël. Daar hoef je toch niet voor doorgeleerd te hebben, om te begrijpen dat dan dus die wilde olijfboom een beeld is van de 10 stammen van Israël. Mag toch niet moeilijk zijn. En je moet wel, want er is geen andere optie. Anders klopt de rest van het verhaal namelijk niet. Want daar staat dat als die takken van de wilde olijfboom die nu op de tammeboom staan, als die in het geloof niet blijven, zullen ook zij weer afgesneden worden om alsnog vervangen te worden door de originele takken. Dat betekent dat aangekondigd wordt dat de gemeente alsnog ontslagen zal worden. Of zou kunnen worden. En men gebruikt die teksten voor de leer van de zogenaamde afval der heiligen. Ja. Men zegt, zie, je kan nog weer verloren gaan, want als je in het geloof niet blijft, word je weer afgesneden. Ja. Ja. Dan ben je volstrekt buiten het verband van het schriftgedeelte terechtgekomen. Maar waar het over gaat is, die wisseling tussen 2 en 10 stammen. 2 ongelovigen gaan ze eraf. Dan worden de takken van de wilde boom op de tamme boom gezet. Dat wil zeggen, ze volgen dat op enzovoort. En die dragen vrucht. En als die 10 stammen in het geloof niet blijven, zullen ook zij weer afgesneden worden. En dan gaat de geschiedenis weer verder met Juda, met de 2 stammen. Bovendien, men zou zich afvragen wat een olijfboom eigenlijk voorstelt. Eigenlijk voorstelt. Nee, dat het daar over Israël gaat en dat die tamme in ieder geval een beeld is van het Joodse volk, dat is duidelijk. Maar in werkelijkheid, de olijfboom, dat kan je uit de Bijbel gewoon aantonen, staat voor een getuige. Iemand die getuigt van het woord van God. Dat weten wij zeker, omdat in Zacharia sprake is, Zacharia 4, sprake is van 2 olijfbomen, dan wel 2 olijftakken. En in Openbaring 4 wordt gezegd dat ze een uitbeelding zijn van die 2 getuigen. Want die zijn de 2 olijfbomen of 2 olijftakken, hoe je het maar vertaalt, enzovoort. Dat klopt, want de boom brengt olie voort. En olie is een beeld van de geest en dus van leven in het algemeen, eigenlijk van eeuwig leven enzovoort. Kortom, de olijfboom is gewoon een beeld van het priesterschap. Van degene aan wie de woorden God zijn toebetrouwd en die zouden vrucht moeten voortbrengen. En dat priesterschap is gegeven aan Israël. Maar de 10 stammen verdwenen en toen was het afgelopen. Met andere woorden, Juda stond nog in die positie. Aan hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Ik ben inmiddels reeds in Romeinen 3 alweer, want ik moet toch een beetje haast maken, nietwaar. Ik ben alweer in Romeinen 3. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar ja, daar geloven ze zelf niet in. Ze doen er zelf niks mee. Ze verwerpen het woord van God. Zodat iemand anders het priesterambt op zich zou moeten nemen. Een ander nemen zijn opzienersambt. Ja. Zegt de psalmist. Aangehaald in Handelingen 1 en toegepast op Judas. Maar het is van toepassing op het Joodse volk. Wel, wie dan? Nou, de eerste die in aanmerking komt, is alsnog de andere tak van de familie, de broer, het broedervolk, de 10 stammen van Israël. En daar kwam het dan ook terecht. Dus terwijl Juda Lo-Ami werd Lo-Ami, Israël, werd Ami. En ze kregen een priesterlijke verantwoordelijkheid. Die ligt dus niet primair bij de gemeente, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar die ligt primair bij het volk als zodanig. En het resultaat daarvan is de vorming van de gemeente. Dus de zoon die daaruit geboren wordt. Ja. Maar het betekent dat dus de Kelto-Anglo-Saxische volkeren wel degelijk beschouwd moeten worden als Ami, als volk van God. God's own country, God's own people, God's own nation. Ik weet dat het chauvinistische termen zijn, maar niettemin, dat is volkomen correct. En ze zouden dat woord bewaren, dat zou van overheidswegen dus ook moeten gebeuren, dat bedoel ik. Van overheidswegen, dat woord bewaren en verzorgen, dat stond hierin. Op last van de hoogmogende heren, de Staten-Generaal. Helemaal goed. Helemaal goed. Opdat daaruit, omdat die zijn verantwoordelijk feitelijk. De regering dus is verantwoordelijk om dat woord te bewaren. Opdat dat woord vrucht zal dragen en daar de gemeente uitgevormd zal worden. In de praktijk is het natuurlijk zo dat dit priesterambt of priesterschap slechts gepraktiseerd wordt door de gelovigen uit dat volk. Dat is in de praktijk zo. Maar fundamenteel en leerstellig, God heeft het van het ene volk weggenomen, heeft gegeven een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. Nou, dat is het dan. Is dat andere volk dan meteen in een huwelijksrelatie? Nee, verloofd. Er is wel een relatie, maar geen praktische gemeenschap. Nou, dat is waar het over gaat, hè? Dit soort dingen. Het is heel fundamenteel. Wat in Romeinen 3 staat, hun Joden zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dan staat er, wat is het, dat ze zijn ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen. Het antwoord is volstrekt niet, God voert zijn plan uit. Zij het dan niet via Juda, dan via Efraïm. Volstrekt in overeenstemming met de oudste profetieën aangaande Efraïm uit Genesis 48. Hem wordt dus eerst geboorterecht beloofd. En dat gebeurt in de praktijk via de geboorte van een gemeente van eerstgeborenen, afstammend van Efraïm. Afstammend uit officieel de 10 stammen van Israël. Hebben die nog? Dat is de vervulling van de beloften die van oudsher gedaan zijn. Los daarvan is ook makkelijk aan te tonen dat de vorming van de gemeente van vandaag vervulling is van belofte aan Abraham. Als zodanig, zonder dat Efraïm genoemd wordt, aan Abraham en aan zijn zaad Isaac. En nog meer in de breedte dat de vorming van de gemeente sowieso vervulling is van beloften die God in oud-testamentische tijd gedaan heeft, in de volle breedte. En dat is ook zo. Staat daar niet los van, maar het is regelrecht de vervulling van wat aangekondigd is, onder andere hier in Hosea 2. Nou goed, meer daarover de volgende keer. Nou ja, dan wordt het hoofdstuk 3 uiteraard. Maar u ziet hoe moeilijk het is schrift met schrift vergelijken. Want eigenlijk moet ik die schrift laten steeds opnieuw opzoeken. Romeinen 9 tot en met 11 en 1 Petrus 2 enzovoort. Maar het is ook haast niet te doen, hè. Dat neemt zoveel tijd. En dan lijkt het ook een stuk ingewikkelder, moet ik u zeggen. En dat is nou ook weer niet de bedoeling, want zo moeilijk is het niet. Maar als u de schriftgedeelte niet kent, lees ze na en volg de schriftverwijzingen. Vergelijk het met elkaar. Aan de ene kant wat Hosea zegt, binnen het verband van Hosea. En aan de andere kant wat Paulus en eventueel Petrus daarover zeggen. En de wijze waarop ze dat op onze tegenwoordige tijd van toepassing brengen. Ja. Ja, en je moet het geloven natuurlijk. Ja. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij mogen behoren uit uw barmhartigheid en goede tierenheid en door geloof tot deze gemeente van eerstgeborenen. En bovendien mogen weten dat onze zaligheid als zodanig tot stand is gekomen op rechtvaardige gronden. niet in strijd met de wet, maar zelfs als vervulling van de wet. Wij danken u dat wij uw kinderen geworden zijn. En hoewel u officieel de wereld hebt losgelaten, dat u niettemin ons trekt daaruit, opdat we deel zouden hebben aan dat nieuwe verbond en aan dat Messiaanse Rijk, dat Koninkrijk dat eenmaal zou komen. En we danken u dat we daar eerstelingen zelfs van geworden zijn. Iets wat we nauwelijks kunnen begrijpen. Maar we leren uit uw woord dat u ons maakt tot koningen en priesters. En dat we met u betrokken zullen zijn in de openbaring van uw Koninkrijk alsnog over heel Israël en de volkeren. We danken u voor die grote rijkdom dat wij, hoewel levend in een duistere wereld, niettemin mogen wandelen in uw licht. En dat we dingen mogen kennen die voor de wereld verborgen zijn, omdat zij u en uw woord verwerpt. Maar we danken u dat u doet wat u gezegd hebt. Dat u ons in heel de waarheid zou leiden, wanneer we slechts onze harten openstellen en uw woord laten schrijven in ons ontvankelijke gemoed. Daarom danken we ook dat we deze avond weer bij elkaar mochten komen om ons te verdiepen in deze zeer oude profetieën, om tegelijkertijd te zien hoe dezezelfde profetieën in onze dagen vervuld worden en dat wij daar deel aan hebben gekregen uit uw genade. Daarom vragen we u, Vader, of u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt daadwerkelijk wilt voleindigen tot op de dag van Christus, opdat onze levens zouden zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.